De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van De Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in De Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer, en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Casper Thomas. Casper, welkom.
Hi Rutger, fijn om hier te zijn.
En bij mij aan tafel zit Jaap Tielbeke, ook al redacteur van De Groene. Hij schrijft onder meer over milieu. Jaap, jij ook welkom.
Dankjewel.
We gaan met Jaap terugkijken op de internationale milieutop COP27, die vorige week afsloot in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Wat is er nu bereikt, wat niet, en moeten we wel met dit soort toppen doorgaan? Daarover gaan we het straks hebben. Daarna luisteren Casper en ik in onze rubriek Historische Woorden naar Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland, met een toevoeging van zijn sidekick vice-kanselier Robert Habeck. Daarna kijken Casper en ik terug op de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten, waar Caspers voorspelling uitkwam dat de Democraten controle houden over de Senaat en de Republikeinen controle veroverden over het Huis van Afgevaardigden. Maar eerst dus die milieutop COP27 in Sharm el-Sheikh. Jaap, kun je kort uitleggen wat daar uiteindelijk is afgesproken en wat er niet is afgesproken?
Ja, de belangrijkste uitkomst, een doorbraak zou je dat denk ik wel kunnen noemen, is dat er is afgesproken dat er een fonds komt voor loss and damage, zoals dat dan heet. Schadevergoeding in goed Nederlands. En ja, dat is eigenlijk wel al de afgelopen jaren kwam dat al steeds vaker terug, maar dat werd van de agenda gehouden. En dit was natuurlijk ook een top die in Afrika werd gehouden, waarbij er ook de Afrikaanse top, waarbij er ook de inzet van de ontwikkelingslanden heel sterk was. Nu wordt het tijd dat er een keer werk van wordt gemaakt. Dus dat gaat er dan om dat de rijke vervuilers, ook de historische vervuilers, landen als de Verenigde Staten, maar ook de Europese Unie, die in het verleden natuurlijk hun economische ontwikkeling te danken hebben aan het verbranden van fossiele brandstof en daarmee het klimaat hebben ontwricht, dat die nu ook gaan betalen voor de schade die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. En het is een beetje dubbel, want je zou ook kunnen zeggen dat het feit dat die hele internationale onderhandeling en discussie op dit punt is bereikt, een soort falen van deze klimaatconferenties tonen. Want die COPs die zijn aanvankelijk begonnen met het idee van we gaan klimaatverandering een halt toeroepen, we gaan de opwarming van de aarde proberen af te remmen. Die zijn bedoeld om te voorkomen dat de klimaatcrisis zo erg werd dat er humanitaire en allerlei andere soorten ellende zou veroorzaken. Inmiddels zijn we op het punt dat dat dus niet gelukt is, dat daar weinig schot in de zaak zit. En zien we de gevolgen van klimaatverandering al overal en komt de vraag over van ja, een land als Pakistan bijvoorbeeld, die hard is getroffen door overstromingen. 1/3 van het land stond onder water. De schade wordt geschat op 40 miljard euro. Ja, wie draait erop voor die kosten? Dus dat debat komt nu langzaamaan op gang.
En Jaap, zie je dit dan als het moment waarop ook op het allerhoogste niveau wordt toegegeven dat afwenden eigenlijk niet meer mogelijk is, maar dat het dus nog inderdaad gaat om opvangen en daar dus dan anderen bij helpen. Maar dat is het echt een impliciet toegeven van falen ook in jouw ogen? Of?
Wat opmerkelijk was en pijnlijk was dat er tijdens deze onderhandelingen ook werd gesproken of dat doel van 1,5 graden, of eigenlijk is doel geen goed woord, je moet zeggen de 1,5 graden grens, dat er openlijk werd gesproken over moeten we dat maar niet gewoon uit die tekst halen? Want het is toch onhaalbaar geworden, waarom zouden we daar nog naar streven? Uiteindelijk is dat met pijn en moeite in de verdragstekst gebleven. Maar je ziet wel tegelijkertijd de vrees dat dus inderdaad de aandacht verschuift van alle ballen op mitigatie, dus het terugdringen van broeikasgassen. Het is ook wel logisch dat er nu moet worden nagedacht over wat gebeurt er nu de klimaatcrisis al in volle gang is. Maar de vrees is inderdaad wel dat dat gaat afleiden van die inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. En dat zie je ook, want als je het gaat hebben over wat is er niet afgesproken hier. Ja, we zijn eigenlijk niet dichterbij, of die anderhalve graden grens, die raakt eigenlijk alleen maar verder uit zicht. Die klimaatplannen zijn amper aangescherpt. Dus vandaar ook dat iemand als Frans Timmermans, maar ook iemand als John Kerry, eigenlijk ook heel teleurgesteld zijn over wat er nou in Sharm el-Sheikh besloten is op dat vlak.
Ja, als we laten we het even over dat straks over dat aanscherpen van die plannen hebben. Want dat is wel een heel cruciaal aspect van hoe milieutoppen nu worden ingestoken. Maar als we het nog even hebben over die anderhalve graad en dat proberen daar binnen te blijven. Een heel curieus aspect aan deze COP27 is dat deze top eindigde met een akkoord waarin aardgas als een soort milieuoplossing werd ingestoken door Egypte. Dat was eigenlijk een beetje een vuil opzetje. Egypte exporteert zelf veel gas. Maar het is natuurlijk gek dat er zou moeten staan dat alle fossiele brandstoffen, ook gas, het probleem zijn en niet de oplossing. Nu, dat staat er niet in. Nu komt er zelfs nog een fossiele brandstof, zeg maar, als oplossing bij. Maar gaat het ooit nog lukken om gewoon zwart op wit te zeggen dat fossiele brandstoffen het probleem zijn en dat de wereld daarmee zou moeten gaan stoppen?
Ja, dit is eigenlijk vrij bizar, hè? Iedereen vanuit de wetenschap weet wat de kern van het probleem is. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, olie, kolen en gas. En toch is dat nog nooit in een tekst expliciet zo vermeld. Dat het probleem is en dat we moeten stoppen met het verbranden van die fossiele brandstoffen. Vorig jaar in Glasgow was er wel een poging, een initiatief om expliciet kolen te noemen. Dan ging het over phase-out coal. En dat het op het allerlaatste moment werd dat afgezwakt tot phase-down coal. En nou ja, daar was toen toch ook een hele hoop frustratie onder. Dat was onder meer onder druk van India dat die formulering werd veranderd. En het opmerkelijke was eigenlijk dat tijdens deze top India met een nieuw voorstel kwam van richt je pijlen nou niet alleen op kolen, maar op alle fossiele brandstoffen. Nou, dat vond bijvoorbeeld de Europese Unie ook wel een goed idee, want dat moest expliciet benoemd worden. En dat is toch niet gelukt. En voornamelijk ook onder druk van een land als Saoedi-Arabië is die tekst aangepast. Wordt niet expliciet naar gas verwezen, maar er wordt wel de deur opengelaten naar, in plaats van dat het gaat over we moeten stoppen met fossiele brandstoffen, moeten we low emissions energy forms opschalen. Dus energievormen met lage CO2-uitstoot. En de vrees is inderdaad dat je daar dan gas onder kan scharen. Dus dat die deur naar gas is opengezet.
Ja. En hoe zie je de rol van de VS hierin, Jaap? Want de VS die is in het kader ook van de Russische inval in Oekraïne. De VS is heel erg bezig zijn vloeibare gasmarkt uit te breiden. Ze willen veel meer gas aan Europa gaan verkopen. Ik zag ook dat op die top, dat Biden eigenlijk geregeld heeft dat er meer Egyptisch gas weer naar Europa gaat om de energiecrisis daar op te vangen. Dus er werd enorm gewield en gedeeld in vloeibaar gas, eigenlijk in de schaduw van deze top. Is de VS ook dan een remmende factor in het aanmerken van elke fossiele brandstof eruit gooien?
Nou, volgens mij is het in ieder geval geen aanjager daarvan. De Europese Unie die heeft gezegd van we gaan dit steunen, maar dan willen we dat ook gecombineerd hebben met hardere afspraken over emissiereducties. Maar de VS heeft zich daar volgens mij niet zo sterk voor gemaakt. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat John Kerry aanvankelijk behoorlijk kritisch en sceptisch naar de top kwam met over dat idee van loss and damages. Want zij voelen de bui natuurlijk ook wel hangen. Amerika is historisch gezien de grootste uitstoter van CO2, de grootste vervuiler. Dus die zouden ook dan de portemonnee moeten trekken op het moment dat je het hebt over klimaatschade. Maar toch is die daarmee akkoord gegaan. Dus dat vond ik eigenlijk, als je het hebt over de Verenigde Staten, vond ik dat wel de opmerkelijkste uitkomst daarvan.
Ja, ik had nog wel een vraag trouwens over die drie grote, de grootste drie uitstoters zijn ook de drie grootste economieën van de wereld. De Europese Unie, de Verenigde Staten en China. Nou ja, kort samengevat wil de Europese Unie graag meer afspraken tegen uitstoot en klimaatschade. Nou, de Verenigde Staten die traineert toch de boel wat die schade betreft, omdat ze een hele grote historische schuld hebben en dan aansprakelijkheid. Maar China vind ik toch ook wel een heel apart geval. Chinese leiders lijken zich heel erg zorgen te maken over klimaatverandering. Dat heeft onder andere mee te maken dat Chinese leiders vaak wat meer op langere termijn zijn gericht dan democratische leiders. Maar tegelijkertijd blijven ze zich altijd hard maken voor het recht van opkomende economieën om zoveel mogelijk het zoveel op te stoken als nodig is om rijk te worden. Wat natuurlijk weliswaar eerlijk is, vergeleken met Europa en de Verenigde Staten. Maar als je kijkt naar het klimaatprobleem, dan is gewoon alle uitstoot vanaf nu deel van het probleem. En China stoot het meest uit van iedereen. Dus het is gewoon zo gek om die twee met elkaar te koppelen. Zie jij dat ook zo of niet?
Ja, zeker. Kijk, aanvankelijk was het niet zo heel vreemd dat China optrok met dat blok van ontwikkelingslanden. Ik bedoel, in de jaren 90 was de positie van China op het wereldtoneel natuurlijk eigenlijk onvergelijkbaar met de positie nu. Maar dat is nu nog steeds zo. Terwijl, je zei het net, China nu jaarlijks de grootste uitstoter is. En ook als je kijkt naar historische emissies, zijn ze inmiddels al de tweede en lopen ze hard op de Verenigde Staten in. Ja, het is geen wedstrijd in de positieve zin van het woord, maar daar is het wel waar het naartoe gaat. Dus ja, je kunt daar ook niet omheen dat die positie van China totaal anders is. Nu moet ik wel zeggen, dat zag je op zich al wel in de voorbereidingen naar Parijs in 2015, waar dan dat historische akkoord, je kunt je achteraf afvragen hoeveel waarde dat heeft gehad, maar waar toch werd gezien als een belangrijk moment in die klimaatonderhandelingen, dat het succes daarvan wel grotendeels ook te danken was aan het voorbereidende werk tussen China en de Verenigde Staten, die met elkaar optrokken en een soort basis legden voor die top. Het lastige is dat inmiddels, mede door de oorlog in Oekraïne, de spanningen rondom Taiwan, ja, de geopolitieke context volledig is veranderd. Dus dat maakt dit soort onderhandelingen er allerminst makkelijker op. En dat is wel, ja, ik bedoel, kijk, het is niet zo dat er in China op dit moment niks gebeurt, maar tijdens die onderhandelingen trekken ze nog steeds, scharen ze zich nog steeds in dat blok. En dat is, zoals je terecht zegt, wordt dat steeds minder houdbaar, denk ik.
Ja, je had het over het succes van Parijs. Ik weet niet of ik het, ik vat het waarschijnlijk veel te kort door de bocht samen, maar de klimaattop in Kopenhagen een mislukking, omdat daar Europese landen en anderen inzetten op juridisch bindende afspraken. En werd vervolgens die klimaattop in Parijs gezien als succes, omdat dat inzetten op plannen die landen zelf zouden presenteren en vrijwillig indienen, vrijwillig ook, of in ieder geval met beloftes, maar in ieder geval dat ze zelf hun eigen politieman zouden zijn op de uitvoering. Nou ja, dat heeft natuurlijk het voordeel dat iedereen aan boord blijft, maar het heeft ook wel vrij heldere nadelen. We zijn nu een paar jaar verder. Hoe kijk jij tegen dat model van klimaat, van samenwerking aan het klimaatprobleem aan?
Ja, kijk, sommige mensen die zeggen van, we hebben die kans gemist, we hadden moeten doorgaan op dat pad van juridisch bindende afspraken. Dat begon uiteindelijk al in Kyoto in 1997. Maar daarin werd ook direct duidelijk wat daar het probleem van was. Namelijk dat toen George W. Bush aan de macht kwam, hij dat Kyoto-protocol niet ratificeerde, de VS niet meedeed en dat eigenlijk al uit elkaar viel. In Kopenhagen in 2009 zag je dat opnieuw. Dat op het moment dat het over juridisch bindende afspraken gaat, dat landen gewoon ontzettend zenuwachtig worden. Dus ik denk, en dat is iets wat je sowieso vaak ziet op het vlak van supranationale of internationale samenwerking, dat het toch uiteindelijk op basis van vrijwilligheid moet gebeuren. Er is geen wereldregering, wereldpolitiemacht die landen uiteindelijk tot afspraken kan dwingen. Ik bedoel, soevereiniteit is nog steeds, de nationale soevereiniteit is tot op zekere hoogte nog steeds de basis voor dit soort internationale raamwerken en onderhandelingen. Dus ik vind het niet zo gek dat je op die voet verder gaat. En het is frustrerend om te zien dat die vrijwillige afspraken nog lang niet ver genoeg gaan. Want om je een idee te geven, als alle afspraken die nu worden gemaakt, of die nu zijn gemaakt, na worden gekomen, en dat is a big if, zeg maar, dan zou de wereld alsnog met meer dan 2,4 graden opwarmen aan het eind van de eeuw. Dus dat is, zeg maar, bij lange na niet wat we nodig hebben om aan het Parijsakkoord te voldoen. Dus je ziet direct de problemen daarvan, de valkuilen daarvan. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of een soort van verlangen, of het ideaal van, we maken nu harde juridisch bindende afspraken en dan komt alles goed, of dat een realistische route is. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En ik wilde trouwens nog één dingetje toevoegen. Als we het hadden over van, waarom lukt het nou niet om die kernoorzaak te adresseren, hè, fossiele brandstoffen. Het heeft deels natuurlijk met nationale belangen te maken. Maar als je kijkt naar hoeveel vertegenwoordigers, lobbyisten van de fossiele industrie er in Sharm el-Sheikh aanwezig waren. Meer dan 600, dat is vaak meer dan de vertegenwoordigers van nationale regeringen. Dan is het ook niet vreemd dat die nog steeds een behoorlijke stempel drukken. En ja.
Hoe kan dat? Wie doet dat uitnodigingenbeleid? Leg mij dat eens even uit als klimaattop-expert.
Ja, goede vraag, Casper. Ik bedoel, dat is eigenlijk vanaf meet af aan al, hoor. Vanaf de Rio Earth Summit in 92 was het bedrijfsleven al stevig vertegenwoordigd. Eigenlijk een van de eerste die het VN-klimaatprogramma heeft opgezet, Maurice Strong. Dat was ook iemand die in de olieindustrie actief was. Dus vanaf meet af aan was al het idee van, we hebben ook dit soort het bedrijfsleven en zeker die energiemultinationals hebben we nodig om tot oplossingen te komen. Nou ja, het mogen inmiddels wel duidelijk zijn dat die absoluut niet bijdragen aan oplossingen, maar eerder een vertragende factor zijn. Maar ja, toch zijn ze nog steeds ieder jaar volop aanwezig. Het is een beetje het poldermodel op internationaal niveau, denk ik. En ik denk dat die toppen erbij gebaat zouden zijn als dat soort belangengroepen geweerd zouden worden. Maar goed, ja, we hadden ook nog Coca-Cola als sponsor van deze klimaattop. Dus
de grootste plastic vervuiler ter wereld.
Precies. Ja.
Waar is het punt waarop je cynisch gaat worden over die toppen? Gewoon jij als niet alleen als redacteur en journalist, maar ook als mens?
Nee, het is inderdaad heel makkelijk om moedeloos en cynisch te worden. En ik bedoel, ja, begrijp me niet verkeerd. Dat gevoel heb ik ook vaak genoeg. Het is ook een reden dat ik niet naar die toppen ga, omdat ik toch het idee heb dat het een grotendeels een diplomatiek circus is. En ook mee te maken heeft dat wij natuurlijk een weekblad zijn en geen nieuwsverslaggeving doen in die zin. Maar ik denk dat de ware doorbraken uiteindelijk niet op die klimaattoppen gerealiseerd gaan worden. En dat het inderdaad heel frustrerend is om te zien. Je hebt zo'n beroemd grafiekje, misschien kennen jullie die wel, waarin een soort tijdlijn is gegeven van bijna 30 jaar aan klimaatconferenties en afgezet tegen de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Nou, die grafiek broeikasgassen, die loopt gewoon gestaag door omhoog. Ondanks alle mooie toppen, ondanks alle mooie beloftes. Dus dan kan je inderdaad ook denken van ja, waarom gaan we hier in hemelsnaam nog mee door?
De luisteraars van deze podcast kennen natuurlijk allemaal Jaap's boek Een Beter Milieu begint niet bij jezelf. Het begint niet bij jezelf, maar het begint dus ook niet op de top. Waar dan wel?
Ja, kijk, ik sta daar wel dubbel in. Ik denk dat het ook te kort door de bocht is om te zeggen dat die toppen helemaal niks uithalen. Ik denk dat het nog steeds een compleet onvolmaakte constructie is. Maar de zwakte ervan is tegelijkertijd ook de kracht. In de zin van dat het nog wel de enige plek is op wereldwijd niveau waarin alle landen samenkomen om dit probleem te adresseren en te bespreken. Waarin ook, los naast fossiele belangenbehartigers, ook gewoon actiegroepen aanwezig zijn. Demonstranten aanwezig zijn. Weliswaar in Egypte hadden ze het wat zwaarder om gehoord te worden. Maar het is ook een moment, dat zie je ook in de mediaberichtgeving, waarop het klimaat weer even centraal staat. Kijk, ik bedoel, dat zou natuurlijk in een ideale wereld niet van zijn top af moeten hangen. Dat zou iedere dag het geval moeten zijn. Maar ja, ik denk dat diplomatieke ritueel toch nog wel zijn waarde heeft. Dat zag je ook bij het Parijsakkoord. Dat weliswaar ja, niet direct heeft geleid tot een verandering in wereldwijde uitstootcijfers. Maar wel bijvoorbeeld op nationaal niveau zie je hoe belangrijk het is. Als de discussies nu in de Tweede Kamer zijn over het klimaatbeleid, wordt het akkoord van Parijs constant als een soort ja, stok achter de deur gehouden. Als het naar de rechter wordt gestapt om strenger klimaatbeleid af te dwingen, wordt er vaak gerefereerd naar internationaal gemaakte afspraken. Dus in die zin hebben die akkoorden en die conferenties, hoe imperfect ook, nog wel zin. Het is een beetje cliché om te zeggen, maar het is het beste wat er is. En daarbij wel aangetekend dat het werk vervolgens ook gewoon doorgaat. Dat het op allerlei niveaus doorgaat. Want dan hoor je nu minister Rob Jetten zeggen, goh, we zijn zo teleurgesteld met de uitkomsten van Timmermans evenzeer. Maar ja, dan moeten zij het ook op Europees en nationaal niveau laten zien dat het wel kan. Weet je wel, dat maakt het ook krachtiger als je de volgende keer terugkomt op zo'n top. Als je in eigen huis wel goede resultaten kan overleggen.
Ja, ik had zelf trouwens in De Groene geschreven deze week dat als je deze top eventjes vanuit de alle... Jij bekijkt het natuurlijk vanuit de voortgang sinds Kyoto. Maar als je kijkt vanuit dit jaar... dan was 2022 echt een extreem slecht jaar in internationale betrekkingen. Ik bedoel, de Verenigde Naties heeft het voortdurend over kernoorlog. We hebben het dan natuurlijk over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Tussen de Verenigde Staten en China ging het heel slecht. Er werd volop gespeculeerd op een invasie in Taiwan. Zeker nadat Nancy Pelosi er was geweest. De relaties tussen de twee werden nog net niet afgebroken, maar wel alle gesprekken, inclusief milieu. Dus dat dit er is gekomen op een toch wel moeilijk punt, zou je ook kunnen beschouwen als van, nou, in zo'n jaar als dit is dat eigenlijk gewoon best wel mooi. En dan pakken we misschien volgend jaar misschien toch door met die 1,5 graad. Of is dat nou een beetje te positief beschouwd, vind jij, Jaap?
Ja, ik snap dat je hoopvol wil afronden, Rutger, maar ik denk dat dat toch iets te veel aan de zonnige kant is. Ik bedoel, ik ben het met je eens. De geopolitieke omstandigheden, die waren natuurlijk bepaald niet florisant. En de verwachtingen waren ook gewoon laag gespannen. Dus ik denk, als je dan terugkijkt op deze top, zoiets als een loss and damage fonds, dat is wel een stap in de juiste richting. Hoe tragisch het ook is dat we op dat punt beland zijn. Maar goed... Ja, ik denk niet dat we volgend jaar in één keer een soort enorme stap richting de 1,5 graad
gaan
Doha,
zetten.
In de Verenigde Arabische Emiraten in ieder geval. Nou, ik vermoed dat het aandeel fossiele lobbyisten daar niet veel minder zou zijn. Dat merk je natuurlijk ook, dat die landen, die olieproducerende landen, landen die veel gas in de bodem hebben, ja, gewoon dwars gaan liggen. Dus ik denk niet dat het... ik word ook heel moe van... Telkens bij iedere top is het de laatste kans. Nu echt, nu of nooit. En dat was in Kopenhagen al zo. Die krantenkoppen kan je gewoon terugvinden. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, het is een moment, een kans om een stapje in de juiste richting te doen. En het is te hopen dat het inderdaad die kant op gaat.
Goed, nou wij gaan het hier in Buitenlandse Zaken in ieder geval heel scherp in de gaten houden. Dankjewel, Jaap.
Dankjewel.
En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar twee heren, de Duitse kanselier Olaf Scholz en zijn vice-kanselier Robert Habeck. Die twee waren eerder in november in China. Ze waren daar op een top om de economische banden aan te trekken en dat veroorzaakte nogal wat controverse. Eerst luisteren we naar Olaf Scholz.
Het is goed dat we een ganz intensieve Austausch hier haben werden über alle Fragen, die wir miteinander besprechen wollen und können, auch was unsere bilateralen Beziehungen betrifft und die Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln.
Ja, Scholz zat hier in de kamer met Xi en zei dat het heel goed was om een intensieve uitwisseling te hebben over de onderlinge betrekkingen, ook over de economische betrekkingen en om die verder te verdiepen. En nu luisteren we naar Robert Habeck, minister van Economie, wat hij ervan vond.
Generally, everyone agrees on a new strategy on politics that have learned their lessons. Saying we are an open market is not saying we are a stupid market.
Ja, dus Habeck zei hier dat ze een belangrijke les hebben geleerd en een nieuwe strategie. Dat ze wel een open economie zijn, maar geen domme economie. Kasper, wat vind jij van deze citaten?
Ja, het is een ingewikkelde kwestie. Kijk, hier speelt natuurlijk een soort ontluikend nieuw Duits trauma doorheen. Dat dezelfde opstelling jarenlang richting Rusland gekozen is. En daar zijn we van nu met z'n inmiddels al tot de conclusie gekomen dat dat de verkeerde opstelling was. Er is veel gedoe geweest, dat weet jij natuurlijk ook wel, dat de Chinezen die mochten een heel stuk van de haven in Hamburg kopen. Hoe dat verstandig is en niet stupid, dat moet ik ook nog even zien. Maar tegelijkertijd, dit is natuurlijk wel, kijk, de Amerikanen doen het ook. Biden gaat ook naar China als het uitkomt. Dus de kritiek die de Duitse regering heeft geoogst voor het willen aanhalen van de bilaterale banden met China is in die zin een beetje dubbel. Want het is, wat ik zeg, heel veel landen doen het. Dus het is ook weer niet zo exceptioneel. Dus ik vind het moeilijk om hier heel direct een concrete mening over te vormen. Dus mijn gedachten gaan een beetje twee kanten op.
Nou, die zal ik jou dan eventjes voorschotelen, Kasper. Want ik vind het echt een hele domme reis, toch eerder, om eerlijk te zijn. Kijk, het is inderdaad zo wat jij zegt, dat Het is zowel zo dat dit in het kielzog is van de Russische inval in de Oekraïne. En die heeft helder gemaakt dat Duitsland naïef is geweest in het verdiepen van zijn contacten met Rusland. Het idee daarachter was dat als Rusland werd betrokken bij Duitsland en veel onderlinge verbanden en belangen zouden zijn, dat Rusland geen rare dingen zou doen. Nou, dat was niet waar. En bovendien bleek Duitsland enorm afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dus dat was onverstandig. Nou, in die zin is het inderdaad niet verstandig om je haven te verkopen aan China of andere dingen te doen. Maar wat vooral zo opvallend was, was dat Duitsland, of dat de Duitse kanselier en zijn minister en nog heel veel hoge pieven uit het bedrijfsleven naar China gingen zonder overleg in Europa. En dat is nou juist wel een les waarvan je kunt zeggen, ja, linksom of rechtsom, is het onverstandig gebleken dat landen op zichzelf, dat Europese landen onafhankelijk van elkaar banden gaan aanknopen met landen zoals China en Rusland, omdat ze makkelijk uit elkaar te spelen zijn, omdat de strategische gevolgen op lange termijn heel belangrijk zijn. Dus dat Duitsland dat alleen in zijn eentje deed, net na deze ervaring met Rusland. Ja, ik vind het heel dom, maar ik vind het ook een heel slecht signaal van Duitsland naar Europa. Het zegt eigenlijk gewoon, luister jongens, wij gaan die leiding gewoon niet pakken. Wij gaan onze eigen betrekkingen uitbouwen. Want ja, dit is hoe de zaken gaan. Dus ik vind het echt een hele slechte zaak. Ja,
nee, daar ga ik met je mee. Ik bedoel, dit is gewoon een streep door een gezamenlijk Europees geostrategisch beleid. Waar bijvoorbeeld vanuit Frankrijk weer heel erg aan getrokken wordt. Interessant om te kijken met welke wind Nederland hier dan in gaat meewaaien. Maar het is inderdaad geen blijk van Europese eenheid op het internationale toneel. En dat lijkt me inderdaad schadelijk. Ik vrees alleen dat we toch in een tijd zijn gekomen waarin dit soort, waarin het pragmatisme in het omgaan met niet vrije landen en het opportunisme daarin, dat we dat alleen maar meer en meer en meer gaan zien. We kunnen het WK even als voorbeeld noemen, maar dat is misschien een beetje flauw, maar tegelijkertijd is dat het wel natuurlijk. En op het moment dat dit soort betrekkingen pas op basis van principes gevoerd kunnen worden, dan zal Europa het onderling nooit geheel over eens worden. Dus in die zin, wat ik zeg, is Duitsland opportunistisch en pragmatisch. Maar wat ik zeg, wel een streep door de Europese rekening.
Ja, kijk, die Fransen bedoelen natuurlijk in praktijk gewoon, jullie moeten ons het woord laten doen als het over politiek gaat en maken jullie nou maar BMW's. Maar goed, hè, in ieder geval is er geen Europees geostrategisch overleg. En dat is er dus nu naar China ook niet. En dan nu de Verenigde Staten. Begin november stemden de Amerikanen voor het parlement en na een paar dagen tellen bleek dat de Democraten controle hielden over de Senaat en de Republikeinen controle veroverden over het Huis van Afgevaardigden. Casper was 5 jaar correspondent van de Groenen in Washington, dus hij mag ons gaan uitleggen wat er nou allemaal is gebeurd. Casper, zie jij al een consensus ontstaan over waarom die red wave, de grote zegentocht van de Republikeinen die verwacht was, waarom die uitbleef?
Nou, er zijn nog een heleboel verklaringen, dus ik ben ook wel benieuwd welke jij als meest hebt langs zien komen de afgelopen weken. Kijk, je kunt er op 2 manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken is als het succes van het verhaal van de Democraten of het falen van het verhaal van de Republikeinen. Dan moet je altijd bedenken dat de overstap tussen de twee partijen bij verkiezingen in Amerika is echt bijzonder klein geworden. Het idee dat kiezers de ene kant op de andere kant op gaan, dat zijn zulke, iedereen zit zo vast in zijn eigen kamp. Daar kun je het niet echt aan aflezen. Dus het enige waar je het eigenlijk aan nog kunt aflezen is in hoeverre hebben die partijen dan echt hun eigen achterban weten te mobiliseren. Nou ja, en dan krijg je eigenlijk 2 verhalen. Het verhaal van de Republikeinen over gestolen verkiezingen en het gevaar van woke democraten die Amerika ten gronde richten is blijkbaar niet zo gek wervend geweest voor de Republikeinen. Anders hadden ze echt wel meer zetels weten te veroveren op de democraten in Washington. En omgekeerd geldt dat blijkbaar, als je die dan tegen elkaar overzet, het verhaal wat de democraten instaken met de democratie staat op het spel en verworven rechten als abortus zullen verdwijnen als de Republikeinen te veel aan de macht zijn, was blijkbaar wervend genoeg in ieder geval om de rode golf, dus de grote Republikeinse overwinning die volgens sommige peilingen voorspeld werd, tegen te houden. Dus eigenlijk, voor mij hebben de Republikeinen eigenlijk een soort een strategische fout gemaakt, komt het kort gezegd op neer. Ik heb dat al kort beschreven in De Groene. Ze hebben eigenlijk een verkiezing gevoerd waarin ze de kiezers geen daadwerkelijke beloftes hebben gedaan. Er zijn geen worsten voor neuzen gehouden. Er is geen geld uitgedeeld. Er is geen toekomst geschetst. Het was in die zin eigenlijk een hele lege campagne. En ik vind het best wel een opsteker voor de democratie dat je blijkbaar kiezers toch echt ook wel iets moet bieden als politicus of als politici. Wil je ze naar de stembus krijgen?
Ja, nee. Ik heb inderdaad meer verklaringen gelezen die zeg maar de fout bij de Republikeinen leggen. En dat komt er eventjes simpelweg op neer dat het een soort historische wetmatigheid is dat de partij die aan de macht is na 2 jaar wordt afgestraft in de tussentijdse verkiezingen. En in dit geval waren de Democraten dat. Ze hadden controle over het Huis van Afgevaardigden, over de Senaat en natuurlijk het presidentschap. En eigenlijk de enige keer in de recente geschiedenis dat de partij aan de macht niet werd afgestraft, dat was volgend op de aanslagen in 9-11 in 2002. En toen werd eigenlijk, dat was een soort rond de vlag samen de rally round the flag effect, wat wel uniek is. Dus in dat geval kun je zeggen, oké, wat zijn dan nu. Je kunt natuurlijk zeggen, oké, zo'n historische wet is ook maar een optelsom van verschillende jaren. Maar ik denk dat Amerikanen die houden in principe graag van de macht een beetje verdelen. Een beetje op die Elon Musk-achtige manier van het is verstandig om niet één partij te veel macht te geven. Maar dat is nu niet gebeurd. Ik denk inderdaad dat het verhaal wat de Republikeinen vertellen, dat is de Democraten zijn radicaal. De verkiezingen waren gestolen. Onze manier van leven staat op het spel. Dat bij elkaar is een soort agenda die, denk ik, veel Amerikanen toch niet erg enthousiast maakt. Die hen naar een partij drijft die duidelijker het heeft over wat in Amerika bread and butter issues worden genoemd. De Republikeinen hebben daar echt, denk ik, gewoon heel veel laten liggen. Want ze blijven maar hameren op het feit dat de Democraten te veel bijstand geven aan armen. Of dat zij de schuld te hoog te laten oplopen. Maar de initiatieven die er zijn geweest voor armoedevermindering zijn van de Democraten geweest. En ze hebben daarmee, denk ik, gewoon een grote kans laten liggen om in een jaar waarin het economisch slecht ging, af te stappen van die agenda of dat verhaal onze cultuur staat verschrikkelijk op het spel. In plaats van een veel behoudender agenda en gewoon zeggen, economisch gaat het niet goed. De Democraten die hebben te veel macht nu met die 3 kamers. Wij gaan de economie beter aanjagen.
Ja, nee, je maakt een vergelijking historisch gezien. Welke midterms zijn nou vaker al eerder uitgepakt in het voordeel van de partij die het Witte Huis in handen heeft? Dit is natuurlijk geen clean sweep voor de Democraten. Het is niet dat ze echt de enige winnaar van de midterms zijn, want ze hebben dus wel degelijk 1 van de 2 kamers natuurlijk verloren, zij het minimaal. Maar de vorige keer dat, nog meer iets terug in de geschiedenis dat dit gebeurde, tijdens de grote depressie met Roosevelt, is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Dat was ook een president die een hele succesvolle midterm heeft gehad. En die vergelijking is interessant, omdat natuurlijk tijdens een grote crisis destijds ook de economie in die zin op het spel stond. En ik denk dat, je zei het net eigenlijk al een beetje, impliciet stond hier ook een crisiseconomie op het spel. Ik bedoel, Amerika is pas net aan het opkrabbelen van de COVID-depressie, kampt nu met grote inflatie. Het gaat grappig genoeg met de werkloosheid in Amerika eigenlijk best heel goed. Die is erg laag. En dat is iets wat een succes dat Biden op bepaalde manier dus ook wel kan claimen en sowieso claimt. En als je dus kijkt, eigenlijk op het moment dat de economie wankelt, het onzeker is, iedereen heeft het ook over, er komt een recessie aan, heeft de kiezer dus blijkbaar niet voldoende vertrouwen in de Republikeinen dat zij de crisis de baas kunnen. En dat ze met maatregelen komen om dat te bestrijden. En dat is toch wel heel interessant. Vooral ook omdat, kijk, ze hebben heel veel geklaagd over die inflatie. Overal, de laatste keer dat ik in Amerika was, hingen ze ook overal nog steeds op de stickertjes bij de benzine. Ze hadden een stickertje naast de benzinepomp die richting de mond die in je tank steekt. Hing dan een fotootje met Biden van, ik heb het gedaan. Die prijzen zijn door mij zo hoog. Weet je wel, en dat gaf een beetje aan hoe de Republikeinen campagne voerden. Maar ik kan jou niet vertellen wat het inflatiebestrijdingsprogramma van de Republikeinen precies behelst. Anders dan, we gaan minder uitgeven als overheid. Maar A, kom je er daar niet mee. Dus het is gewoon echt een gebrek aan een economisch programma, volgens mij, dat deze midterms heeft bepaald. En daarmee is dat natuurlijk ook wel weer een oordeel over de man wiens schaduw erg over deze midterms hield, namelijk Donald Trump.
Ja, ik wou het straks inderdaad over die man hebben. Maar laten we eerst eventjes kijken naar wat die Republikeinen nu gaan doen met hun, in ieder geval controle over één van die kamers. En wat de Democraten en Joe Biden kunnen gaan doen met de zaken zoals ze nu liggen.
Nee, dat is een heel interessante vraag. Van tevoren ging het heel erg over, zodra de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, kunnen ze allerlei onderzoeken gaan instellen naar Biden. Het gaat al tijden weer dat Biden zou corrupt zijn, corrupte deals hebben gesloten, waar zijn zoon ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het is een beetje een kwestie van, misschien hier en daar wel een klein vlammetje, maar vooral toch heel veel rook zonder vuur. En die voorspelling van nu gaan de impeachmentprocedures tegen Biden starten en gaan andere democraten tegen het licht gehouden worden door via parlementaire onderzoeken, dat gaat nu toch een stuk lastiger worden, omdat die meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zo klein is. Nu is de Republikeinse partij een partij die het vrij makkelijk lukt om alle neuzen dezelfde kant op te laten te wijzen en de gelederen te sluiten. Maar je hebt maar een paar mensen nodig die zeggen, ja, hier doen we niet aan mee, of dit interesseert ons onvoldoende, of we stemmen hier niet bij mee, om die agenda ook weer pootje te haken. Plus, en dat vind ik nog interessanter eigenlijk, dat is een soort overwinning in verlies die de Democraten kunnen claimen. Als je dat even afzet tegen de discussie die we net voerden over die economie, als het daar zo erg over gaat, en de Republikeinen gaan nu massaal obstructies plegen met die kleine meerderheid die ze hebben, dan komen ze alleen maar meer bekend te staan, ook bij de Amerikaanse kiezer, als de partij die eigenlijk niks aan het doen is, die niks voor elkaar krijgt, die zich alleen maar opwerpt als partij die dingen wil tegenhouden.
Was het niet zo dat onder de Obama-jaren de Democraten dachten, nou ja, iedereen ziet dat Obama gewoon werkt aan de problemen van het land en de Republikeinen niks anders doen dan alles blokkeren wat hij wil. Dus ja, de kiezers die zullen daar gewoon ontzettend genoeg van krijgen. En verdraaid, wat doen ze? Ze kiezen Donald Trump. Dus ik dat verhaal werd toch beschouwd als eigenlijk gewoon een soort dagdroom.
Nee, maar kijk, het is juist eigenlijk op een bepaalde manier wel logisch. Kijk, Trump was de kandidaat die toch heel erg de economische ellende van Amerika electoraal oogste. Hij heeft er niks aan gedaan, dus zijn beloftes aan vergeten Amerika zijn oningeloste beloftes gebleven. Maar ik denk dat als het Obama de gelegenheid had gehad om en als hij het had gedaan, dat is ook nog een grote if, maar goed, die ligt op het mestvaal van de geschiedenis. Maar kijk, Trump kon alleen maar verkozen worden omdat zoveel mensen hun situatie uitzichtloos achten. Daar waren er genoeg van. Dus juist vanwege dit feit dat die obstructie gepleegd is, konden de Republikeinen daarna, dat niet dat er een strategie is geweest, maar zo is de loop van de geschiedenis wel gegaan, met een kandidaat als Trump komen om te zeggen, nou jongens, alles is hier kapot en I'm the only one who can fix it. Maar dat trucje kun je maar één keer uithalen, want als je dan daarna wint op basis, moet je wel kunnen leveren. En dat hebben de Republikeinen 4 jaar lang onder Trump ook niet gedaan. Dat is het grote geheim van de Trump-jaren, ik heb het wel vaker gezegd volgens mij, enorm beleidsarm tijdsvak geweest in Amerika. En nu, ik denk dat die midterms voor de Republikeinen slecht zijn gegaan, ook omdat er een soort nasleep is van die Trump-jaren, waarin bewezen is dat het Trumpisme, wat ook gewoon de inzet van deze midtermverkiezingen was, gewoon echt puur, bijna financieel gezien, te weinig oplevert voor de gemiddelde Amerikaan.
Ja, nou, en als je het hebt over dat beleidsarme 4 jaar, ja, de regeringsperiode van Trump was wel succesvol in het insteken van allerlei personen in het juridische systeem, het kiessysteem en dergelijke, die eigenlijk systeemvijandig waren. Die probeerden om greep te krijgen op de rechtspraak en het electorale systeem. Nou, dat speelt een grote rol in het boek wat jij net zelf hebt geschreven over de Verenigde Staten, Amerika's laatste kans. En je schreef daarin over het gevaar dat de Republikeinen de Amerikaanse democratie willen proberen te ontmantelen. Nou, dat was ook bij deze verkiezingen was dat een heel belangrijk thema. Joe Biden heeft dat eigenlijk als centrale boodschap ook omarmd. Hoe kijk je op de verkiezingen terug vanuit dat risico?
Anders dan ik misschien ook van tevoren gedacht had. Het interessante is dat Amerika is uit deze midtermverkiezingen iets meer coup-proof naar voren gekomen. En dat heeft te maken met het feit dat op het niveau van de staten heel veel functionarissen ook verkozen worden tijdens die midterms. En dat op de meeste plekken de pro-Trump mensen, die hebben verloren. Dus simpelweg is de kans daarmee een stuk kleiner geworden dat straks in 2024 Trump, al mocht hij weer president worden, laten we dat heel even voor dit verhaal even aannemen, maar de kans dat het gebeurt, wat ik zeg, daar gaan we nog heel veel podcasts aan wijden, denk ik. Maar Trump kan straks gewoon minder makkelijk opbellen om te zeggen, regel even wat extra stemmen voor me, of schuif de verkiezingsuitslag terzijde. Juist omdat op een aantal cruciale posten in cruciale staten, swing states, denk aan Michigan, Pennsylvania, maar ook Georgia, zijn functionarissen verkozen die daar gewoon niet geneigd toe zullen zijn, dan wel omdat ze een democraat zijn, dan wel omdat ze een republikein zijn die niet op dat niveau met Trump meegaan. Dus daar komt er iets gunstigs uit.
Ja, dat is mooi. Maar ik denk eerlijk gezegd, ja, Trump die dacht gewoon, die redeneerde, als iemand een republikein is, dan zal die zijn macht gebruiken om mij aan de macht te brengen. Hij was erg verbaasd dat niet zo bleek te zijn. Er stonden nu mensen op het stembiljet die gewoon van tevoren zeiden, mijn belangrijkste opdracht is om de fout recht te zetten dat Trump niet in het Witte Huis zit. Dus ja, dat maakt het wel wat anders. Daar zijn er wel een aantal toch van verkozen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel, maar het waren er toch wel op lagere niveaus in ieder geval toch behoorlijk wat. Ja. Dus ik bedoel, in die zin is het helemaal, heeft dat, ja, zitten die mensen met die expliciete doel, die zitten er nu juist wel in het systeem.
Nee, die hebben juist meer verloren deze midterms. Als je kijkt, kijk, het is lastig. Je zou eigenlijk, om dit helemaal uit te pellen, moet je staat voor staat langs. Maar wat ik zeg, in een aantal swing states is degene die gaat over de verkiezingsuitslag nu dan wel een democraat, dan wel iemand die Trump niet zo snel op die manier te willen zal zijn. Plus dat de Republikeinen een aantal meerderheden in statelijke parlementen zijn kwijtgeraakt. En die parlementen beslissen ook weer voor een deel natuurlijk over hoe die verkiezingen gelopen worden. Dus wat ik zeg, ik heb het idee echt dat Amerika, wat ik zeg, meer coup-proof is geworden.
Ja, dus Amerika krijgt nog een nieuwe kans.
Ja, je weet niet, van tevoren wie radicaal zal zijn als het puntje bij het paaltje komt. Van een aantal mensen weet je het nu en die hebben dan meestal verloren, een enkeling heeft gewonnen. Maar je weet niet, als het puntje met het paaltje komt, wie er alsnog daartoe bereid zal zijn. En dat is natuurlijk een beetje het gevaar. En dat doet me denken, ik ben nu voor het kader van het constante verdiepen in Amerika een boek aan het lezen. Het heet The Storm is Here. En dat gaat, het is geschreven door een man die heet Luke Mogelson, een soort oorlogsjournalist eigenlijk, die vanuit die blik naar zijn eigen land aan het kijken is, Amerika. En die zegt, laat wel iets interessants zien in het boek. En dat de meest radicale achterban van Trump, dus ook de kapitoolbestormers, dat waren allemaal mensen die op geen enkele manier een geschiedenis hadden in extremisme. Dat zijn, wij spreken, gelegenheidsextremisten. Of mensen die in heel korte tijd een omslag hebben gemaakt. En dat is natuurlijk, en dat zit wel een beetje in heel Amerika. En dat is natuurlijk het gevaar. Dus wat dat betreft, je weet niet hoeveel mensen, dan wel op politiek niveau, dan wel op het niveau van burgers, ineens tot hele rare dingen in staat zullen zijn. En dat maakt Amerika nog steeds een heel explosief land momenteel.
Ja, je hebt trouwens al een paar keer verwezen naar die volgende verkiezingen. En ook naar de mogelijkheid dat, de levensgrote mogelijkheid, dat Donald Trump dan weer in de Republikeinse kandidaat zal zijn. Hij heeft zich gekandideerd, maar het is niet zeker dat hij dat wordt. Straks wou ik je even vragen naar de juridische problemen waar hij in zit. Maar laten we het eerst eventjes hebben over hem als kandidaat. En daarna over Biden trouwens. Nou, Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die heeft zichzelf als een opkomende man laten zien deze verkiezingen. Werd met een enorme meerderheid herkozen. Heel veel Republikeinen die geven aan dat zij liever Ron DeSantis zouden willen zien als de volgende kandidaat. Maar ja, Trump heeft daar zijn eigen gedachten over. En die laat zich door wat mensen binnen de Republikeinse partij vinden, laat zich daar niks gelegen aan liggen. Wat denk jij? Hoe gaat die match er zo direct uitzien tussen die twee of misschien nog andere dark horses die mee willen?
Ja, nee, hier komt dat weer de gevaarlijke zone van het Amerika-correspondentschap, waarin het verslag doen en het voorspellingen doen door elkaar gelopen. Ik vind het ontzettend lastig. Kijk, Er kan van alles gebeuren.
Laat ik het anders zeggen. Ik heb over die DeSantis gelezen. Eerst waren er mensen die hem heel erg... die zeiden, nou kijk, hè, een nieuw hoofdstuk. En vrij snel daarna werd er eigenlijk al wel geschreven... ja, die DeSantis is misschien gewoon een mirage. Een
luchtspiegel. Ja, en dat kan. Weet je, het punt is, je weet niet van tevoren... wie zich nog gaat melden. Je weet niet welke... Amerika is constant op zoek, en dat doen wij ook mee, de journalistiek, constant op zoek naar de poppetjes, weet je wel. Wie gaat zich verkiesbaar stellen? Wanneer? Waarom? Tegen wie? En dat is een hele... dat voorspellingencircus sorteert ook een deel van die uitslagen al voor. Als DeSantis enorm gehyped wordt nu, en iedereen heeft het over hem, dan is de kans veel groter natuurlijk wij zullen als buitenlandse zaken daar geen invloed op hebben, maar in Amerika wel, dan is de kans veel groter dat hij zich daadwerkelijk kandidaat gaat stellen. Mijn enige punt met die DeSantis is, er zijn twee dingen eigenlijk. Ik weet A, niet hoe populair die gaat zijn buiten Florida. Daar moet hij echt nog wel doen aan zijn naamsbekendheid. Want dat zie je toch uiteindelijk in alle lijstjes altijd weer terug. Naamsbekendheid is in dat soort peilingen altijd de reden waarom je bovenaan eindigt. Als je nu een peiling doet, ik zag er laatst weer bij de Democraten, ook al heeft ze weinig potentieel in de ogen van de meeste experts, maar komt Kamala Harris toch weer naar boven als de most likely candidate. Maar dat is niet zozeer gebaseerd op verdiensten, maar gewoon wat ik zeg, op die naamsbekendheid. En het tweede is met DeSantis, kijk, hij hoeft zich niet te branden aan een gevecht met Trump, weet je wel. Hij is nog jong genoeg, zo'n moment komt nog. Hij kan prima, laten we zeggen, hij kan nog prima, laten we zeggen, 4 jaar lang gouverneur van Florida zijn. En dan het stokje van Trump overnemen als voorman van de Republikeinen. Weet je, hij heeft die haast niet. Dus ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment denkt, ik ga hem hier niet aan branden, ik ga dit risico niet nemen. En dan kan Trump zich nog steeds kapot vechten tegen de Democraten en het niet redden. Maar dat is dan kan in ieder geval DeSantis daar nog ongeschonden uitkomen en zeggen, luister eens, met mij win je wel. Dus er zijn goede redenen voor hem om de storm een beetje uit te zitten. Maar misschien is hij ijdel genoeg of ambitieus genoeg om te zeggen, ik wil wel nu. Maar goed, dat gaan we gewoon afwachten.
Ja, en iemand anders die misschien ijdel en ambitieus genoeg is om nog een keer te kandideren is Joe Biden zelf. Hij heeft tegelijkertijd ook wel oog voor het feit dat de Democraten voorbij hem zouden moeten gaan kijken. Maar als hij zich niet kandideert, dan laat hij natuurlijk wel een kans liggen ook om het Witte Huis vast te houden. Veel Democraten zien het toch wel als een beetje een horrorscenario. Mm. Als er gewoon Trump tegen Biden 2 komt. Maar ja, hoe zie jij dat debat in die partij?
Ik denk dat veel kiezers impliciete afweging gaan maken hoe groot de kans is dat het weer Trump wordt. Wat bedoel ik daarmee? Dat, kijk, als het weer de onvermijdelijke rematch wordt, nog een keer Trump tegen Biden, dan, voor zover de geschiedenis een voorspellende factor is, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is de kans groot dat Biden ook weer een tweede keer wint. Ook al is dat natuurlijk geen gegeven. Dus dat zou hoe groter de kans is dat Trump het wordt, hoe makkelijker, denk ik, het democratische electoraat bereid zal zijn om te zeggen, nou, dan gaan we gewoon nog een keer met Biden. Maar mocht die kans nou kleiner worden, mocht het risico bijvoorbeeld groeien voor Trump dat het DeSantis wordt, dan denk ik dat veel Democraten zullen denken, ja, maar tegen een jongen wat bekwaam, wat vlottere, levenslustige politicus, steekt Biden wel heel oud af. Dan moeten wij er ook met zoiets komen. Dus maar je krijgt dat niet helemaal netjes getimed natuurlijk, omdat je voorverkiezingen lopen parallel, dus dat je kunt niet het een strikt op het andere laten reageren. Maar ik denk dat die impliciete afwegingen bij de stembussen, bij de voorverkiezingen straks wel degelijk een rol gaan spelen.
Ja, nou, ik had net beloofd om het nog even over Trumps juridische problemen te hebben. Volgens mij, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik lees nu gewoon al jaar na jaar na jaar over de juridische problemen die hem gaan inhalen. Hij heeft overal rechtszaken lopen, maar ik zie hem gewoon niet serieus in de problemen komen. Ik heb laatst ook een podcast daarover geluisterd met een juridisch expert die zei van ja, bijvoorbeeld die zaken die tegen hem loopt in Pennsylvania. Ja, hij heeft gezegd, vindt die stemmen. Maar dat waren stemmen waarvan hij geloofde dat ze er waren. Dus dat is gewoon geen juridische zaak. Dat is gewoon niet iets waar die om gaat vallen. En al die zaken die kun je nalopen. Ja, de Trump Organization kan een boete krijgen. Maar ja, dan gaat uiteindelijk Trump niet... Ja, dat is niet iets wat hem gaat tegenhouden om president te worden. Dus ik bedoel, moeten we ophouden met praten over die juridische problemen? Of zie jij dat echt als blok aan zijn been?
Nee, ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens op dit punt, Rutger. Kijk, in die 5 jaar correspondentschap ben ik al 10 keer gedacht, oh, nu moet er een stuk komen over Trumps juridische problemen, want dit gaat hem nekken. En elke keer schoof dat weer door en gebeurde er niks. En dan, oh, maar nu, eerst waren er de Mueller-onderzoeken en daarna was er een openbare aanklager in New York en daarna was er een januari 6 commissie die daar onderzoek doen. Elke keer bevestigen die onderzoeken en rechtszaken wat er overal naar buiten komt, bevestigen wat iedereen min of meer weet. Soms worden er nog een paar extra feiten aan toegevoegd die het allemaal nog schandaliger maken. Maar ja, ik ben inmiddels een beetje opgehouden met dat als een soort met potlood in de agenda van dit is het moment waarop Trump van het politieke toneel moet verdwijnen vanwege juridische redenen. Dus ik denk dat het is een spoor dat loopt. Misschien dat op een gegeven moment het politieke pad van de beste man zal kruisen. Maar wanneer en of, dat is zo ongewis dat je het eigenlijk bijna net zo goed kunt gaan negeren. Of hooguit met een zijdelings oog in de gaten hoeft te houden. Dus voor mij moeten we ook wij spreken in de journalistiek en de verslaggeving en deze podcast gewoon zeggen. Nou, kijk, op het moment dat Trump daadwerkelijk in het beklaagde bankje staat, dan zullen we er een podcast aan wijden. En als het vonnisharmen valt, dan helemaal. Maar tot die tijd zit daar nog gewoon net iets te weinig vlees aan.
Ja, we hebben het zeg maar de hele tijd over die poppetjes. Je zei het zelf al, dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Dan nog gewoon nog even over de plannen die Joe Biden zou kunnen gaan ontvouwen. Zijn er dingen die hij zou willen, die dan nu misschien toch kunnen? Zeg maar, op welke terreinen zou hij toch nog plannen willen kunnen gaan ontplooien?
Nou, laat ik er eentje noemen, infrastructuur. En dat is nooit het meest sexy onderwerp, maar er zijn genoeg Republikeinen die het een heel fijn idee vinden als er in hun staat investeringen worden gedaan. En Joe Biden hoeft maar een paar leden van het Huis van Afgevaardigden mee te lokken om een meerderheid te krijgen. Dus opmerkelijk genoeg is de president na deze midterms nog niet uitgespeeld. Er is nog ruimte. En de Republikeinen zullen elke keer de afweging moeten maken. De dingen die populair zijn bij heel veel Amerikanen, bij zeker 2/3, ook bij hun eigen kiezers, op economisch gebied, ook op het gebied van sociale ondersteuning, op het gebied van gezondheidszorg, al dat soort dingen. Zijn we er echt bij gebaat om dat te gaan tegenhouden? Is dat echt in ons belang? Of vervreemden wij daarmee onze eigen kiezer nog meer van onszelf? En omdat die marges zo klein zijn, moet die afweging heel scherp gemaakt worden. En dat maakt dat er meer dan van tevoren misschien was gedacht, toch wel nog iets van ruimte of iets van lucht in de Amerikaanse politiek zit. Dus het is heel interessant om te kijken wat daar de komende 2 jaar eigenlijk nog uit gaat komen.
Goed, je hebt helemaal gelijk, Casper. Dankjewel.
Graag gedaan.
U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Jaap Tielbeke en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Limburg. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Als u wilt reageren kunt u mailen naar buitenland@groene.nl. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.